En hij pakt mijn gezicht in zijn handen en hij zegt... Kaatje, dit is de realiteit, hè?
Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden live voor een publiek verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt.
En blijkbaar, ze weten niet hoe dat komt, maar sommige mensen ontdooien beter dan andere mensen.
Luister naar Relaas. Je vindt ons terug op alle plaatsen waar je podcast kan beluisteren.
De kip zal geen lawaai meer maken.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van Das Mag en De Groene Amsterdammer. Wij nemen op in de studio van Dag en Nacht Media. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app en geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Heb je een vraag voor ons of ben je heel erg boos, vooral op Joost? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn tegenwoordig ook te vinden op Instagram, @boekenfm.
Ik dit weekend het een en ander van Annie Ernaux zitten lezen. En ik las het boek van haar Laplace over haar vader.
Ook dacht over de V&D.
Jezus. Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM. De literaire podcast van De Groene Amsterdammer en Das Mag. We zitten vandaag in de studio van Dag en Nacht Media. En ik heb bij me Joost de Vries en Ellen Dekwiets.
Hey Charlotte.
Hey Charlotte.
Welkom.
Hi.
Ook vandaag aanwezig is onze producer Merel.
Hallo.
Kun je achternaam vergeten? Borst.
Borst.
Oké, leuk. Ja.
Ben jij eigenlijk familie van Els Borst?
Niet dat ik weet.
En van Hugo Borst?
Ook niet dat ik weet.
Oh. Mysterisch.
Het komt wel voor blijkbaar.
Ben jij familie Joost van Jack de Vries?
Ja.
Oh, echt?
Mijn broer.
Dat dacht ik al, ja. En Charlotte, ben jij familie van...
Ja, iedereen vraagt, iedereen wil het weten. Pieter Omtzigt.
Ja, ik weet het.
Vandaag gaan we het hebben over een generatiegenoot van mij, Merel. Enfant terrible van de Franse letteren, Edouard Louis.
Echt enfant terrible, volgens mij letterlijk het tegenovergestelde.
Ja, het
is echt iemand die gewoon echt het knuffeldier van de Franse literatuur is.
Oh ja, van zijn ouders is hij enfant terrible.
Ja, okay. dat is zo.
Voor zeg maar de Marie Le Pen stemmer is hij.
Maar hij is echt l'enfant adorable.
Ja, hij is inderdaad de knuffelsocialist van de Franse letteren. Hij is geboren als Eddie Belgueul, wat zoiets betekent als mooie smoel.
Ja.
En hij heeft daarna zijn naam veranderd in Edouard Louis. We gaan vandaag zijn hele oeuvre bespreken, klopt dat?
Ja, zo ongeveer.
Ja, een beetje
wel,
zo.
Wel,
al die boeken zijn hetzelfde.
We konden er niet omheen. Jullie horen ons oordeel al.
Nee.
Stellen we meestal uit tot het einde.
Nee. Dat is mensen nu al afhaken.
De thematiek die meestal het belangrijkste is in de werk van Edouard Louis... is zijn eenvoudige komaf en hoe hij zich daartegen afzet. In het dorp waar hij vandaan kwam... de armoede, het leed, racisme.
Fabrieksarbeiders, stroef, homofobie.
Ja, hij is zelf inderdaad homoseksueel en daar gaat het ook over. En hij is eigenlijk opgeklommen uit een soort uitzichtloze situatie... om jonge intellectueel te worden. Ja. En hij gebruikt nu zijn huidige positie om zich uit te spreken... op allerlei politieke manieren.
Hij is een hardere klassemigrant dan Eva Perón. Hier mag je die krekels.
Ja, nu moet je even die krekels. Dit was zo'n contemporaine referentie dat iedereen echt eventjes...
Ja, ik ben teleurgesteld in jullie. Maar goed, Eddie. Kijk, hij is een beetje een hit. Daarom gaan we hem ook bespreken. Hij was een aantal weken geleden bij Buitenhof.
Nou, de Timothy Chalamet van de Franse
literatuur. Ja, natuurlijk. Ivo van Hoven heeft inmiddels een van zijn boeken een toneelstuk gemaakt.
Van welk boek trouwens? De geschiedenis van geweld?
Nee, trouwens, van twee boeken al. Eerst zijn vader en nu het boek over zijn moeder. Daar gaan ze ook mee aan de gang.
Kijk, want deze Edouard Louis heeft het niet alleen over zichzelf, zijn geaardheid en het klasseprobleem in Frankrijk, maar ook over zijn ouders, die allebei daarmee ook vervlochten zijn. En het is grappig, mensen kunnen hem trouwens al kennen, want ze hebben mijn vader vermoord. Er was ook bij DWDD ooit een...
Ja, nee, maar volgens mij zijn ze boeken van het begin af aan gewoon geprezen, echt enorm opgepikt en geprezen.
In Nederland, ja.
Waarom?
Nou ja, ik denk, wat denk ik heel veel mensen heel interessant vinden. Kijk, zijn eerste boek kwam een beetje uit toen Trump naar de verkiezingen had gewonnen in 2016. En dat was natuurlijk echt zo'n moment dat er zo'n heroriëntatie was van oké, er is blijkbaar een enorme witte arbeidersklasse, vooral mannen die zich niet gehoord voelen en die bereid zijn om heel erg rechts te stemmen.
Mm.
En dat toen had je Hillbilly Elegy en heel veel van die boeken in Amerika die eigenlijk die klasse, die ook heel vaak heel locatiegebonden is. Dus die bevinden zich meestal in de Rust Belt of in bepaalde agrarische gebieden, buitenwijken van grote steden. En dus er opeens was er een enorme interesse, en terecht ook, vanuit de journalistiek echt met het idee van oké, dit is een demografisch segment waar we niet goed naar gekeken hebben. Dat is wat we ooit in 2002 ook hadden nadat Pim Fortuyn was vermoord. Dat iedereen opeens zei, oh shit, we moeten gaan foxpoppen, want we weten eigenlijk niet wat de normale burger of weet ik wat vindt.
Maar hij is dus niet het gezicht van linkse elite.
Op dat moment kwam hij dus bovendrijven met zijn boek Weg met Eddie Belgul. En daar beschrijft hij echt het leven in Noord-Frankrijk. In zo'n
geïndustrialiseerd kutdorp.
Ja, geïndustrialiseerd kutdorp. Zijn vader werkte in een fabriek totdat hij zijn rug eraan ging. En toen was hij van de een op de andere dag werkeloos. Overgeleverd aan gewoon subsidies van de staat. En heel verbitterd, goklustig, dranklustig. En eigenlijk wat hij doet in zijn eerste boek, maar eigenlijk in al zijn boeken sindsdien, is dat hij op een bepaalde manier literatuur bedrijft als sociologie. Of bijna omgekeerd. En dus natuurlijk.
Wat bedoel
heeft
je daarmee?
Nou, natuurlijk heeft hij het over zichzelf. Natuurlijk heeft hij over zijn eigen hopen en dromen. En heeft hij over zijn eigen seksualiteit. En heeft over de trauma's van zijn moeder en van zijn vader en van zijn zus. Maar hij schrijft vooral over een klasse. Hij gebruikt echt dat gezin om een klasse in beeld te brengen.
De white trash.
Ja, de white trash, verlaten, achtergebleven groep. De groep die niet meekomt in de globalisering. En gewoon ziet dat iedereen in de wereld het goed gaat. En zelf het idee hebben van met ons gaat het minder. Dus hij probeert echt. Dat schrijft hij volgens mij. En ze hebben mijn vader vermoord. Van ja, god, als er een nieuwe wet uitkomt, dat betekent het verschil of we pasta kunnen eten of dat we biefstuk kunnen eten. Dus gewoon dat enorm dat gevoel dat je overgeleverd bent en dat de staat je niet ziet staan.
En dat je gezondheid ook overgeleverd is aan de grilligheden van politici. Of zij wel of niet een bepaald medicijn wettelijk toestaan in een bepaald soort verzekeringspakket en ga zo maar door.
Nou, het is een heel grimmig beeld dat hij schetst van zijn eigen jeugd. Hij zegt ook, hij begint dat zo'n eerste boek ook met van ik heb geen gelukkige jeugd gehad. Of ik kan me geen één moment herinneren in mijn jeugd dat gelukkig was.
Nee, en zeker, nou, mijn geschiedenis van geweld heeft dat volgens mij nog het meest. Dat er ook heel veel, hij haalt heel veel wetenschappers aan, worden heel veel filosofen aangehaald. Dus het zijn van die boeken die een beetje memoir zijn, maar ook echt een essay. En
er zijn volgens hem wel van A tot Z waar gebeurd.
Ja, dat lijkt me. Ja.
Waarom spreken we dan van romans?
Nou, weet je, laten we het maar eens even hebben dan over de koe bij de horensvelten, wat Eduard Louis' eigen literatuuropvatting is. En in zijn boek, laatst vertaalde boek geloof ik, Strijd en metamorfose van de vrouw, verschenen bij de Bezige Bij, lezen wij dit. Er is mij verteld dat literatuur de werkelijkheid nooit mag proberen uit te leggen, maar alleen proberen te illustreren. En ik schrijf om haar, en daarmee bedoelt hij zijn moeder, leven uit te leggen en te begrijpen. Er is me verteld dat literatuur nooit in herhaling mag vallen en ik wil alleen maar keer op keer hetzelfde verhaal schrijven. Erop terugkomen totdat er fragmenten van het ware verhaal te zien zijn. Er het ene gat na het andere in maken tot het moment dat wat eronder ligt begint door te schemeren. Er is me verteld dat literatuur nooit mag lijken op het etaleren van gevoelens. En ik schrijf alleen maar om gevoelens op te drukken, die het lichaam niet kan uitdrukken. Er is mij verteld dat literatuur nooit mag lijken op een politiek manifest. En toch slijp ik nu al elke zin bij zoals je het lemmet van een mes slijpt. Want ik weet nu wat literatuur wordt genoemd is zo opgebouwd dat er geen plaats is voor levens en lichamen als die van haar. Want ik weet voortaan dat als ik schrijf over haar en schrijf over haar leven, ik tegen de literatuur schrijf. Nou, het is nogal een statement. Ik weet niet of Charlotte's lievelingsboek Kees de Jonge ooit vertaald is in het Frans. Maar daar zit ook een soort gelijke arbeidersdrama leven
nou,
in.
Ik vind het, dit vind ik inderdaad ver overtrokken. Ja. Is niet de roman is toch ontstaan rondom het is het levens van arbeiders blootleggen?
Charles Dickens.
Toch?
Het hele oeuvre van Dickens heeft hij al weet je wel.
Ja, maar de roman in het algemeen, toch? Ja. Dat was toch altijd een soort van ondergeschopten.
Het is wel een vorm van jezelf hypen. Gewoon zeggen van jongens, ik ga nu iets doen dat nog nooit iemand heeft gedaan.
Terwijl Zola.
Ja, gewoon iedereen dit al gedaan
Victor
heeft.
Victor Hugo.
Maar goed, hij heeft natuurlijk wel, als dit waar is, wat hij beweert, dan is hij stuitte hij wel op een soort van onbegrip, op weerstand. Nou, toen hij zijn eerste manuscript inleverde.
Het is denk ik wel zo. Nou ja, in Frankrijk niet, want hij is vanaf het begin af aan heel succesvol.
Nee, maar
ik denk
dat
hij een soort boek schrijft op een manier die je niet heel veel tegenkomt. Ik moet zeggen, in Frankrijk meer. Je hebt natuurlijk dat beroemde boek van DJ Erbon. Erbon, terug naar Rijn.
Hij ook. Ja.
Daar gebeurt een beetje hetzelfde. Dus ook zo iemand die teruggaat, inmiddels succesvol in de academie is. En teruggaat naar het dorpje waar hij vandaan komt. En gewoon ziet van, goh, wat een trouwsloze bende.
Ja, wat ik wilde zeggen is dat toen hij het bij zijn Parijse uitgever inleverde, dat die toen zei van, ja, maar zo is het er helemaal niet meer aan toe in het Frans platteland. Dus je bent aan het overdrijven. Terwijl hij dus heel erg zijn best heeft gedaan om het allemaal waarachtig op papier te krijgen. Dus daar heeft hij misschien het idee van gekregen dat hij de eerste ter wereld is die over een ondergeschopte onderklas aan het schrijven is.
Nou ja, kijk, alsnog kan ik me goed voorstellen dat als je uit zo'n gebied komt, dat je jezelf weinig tegenkomt in contemporaine romans.
Nou, als je dat Sally Rooney leest.
Ja, als je, ja. Nee, en wat er bij hem natuurlijk bij zit, en dat schrijft hij heel, ja, pregnant over. Dus zo'n pijnlijkheid die je de hele tijd voelt. Je ziet als je hem op de foto ziet, zie je gewoon zo'n mooie jongen. Zo'n mooie, zachte jongen. Waarvan je meteen weet, op de voetbalclub in zo'n provinciale stad heeft die het niet makkelijk. Weet je, je voelt meteen. En
die is in elkaar gebeukt.
Die wordt in elkaar gebeukt. Ja. En je weet, die wordt gepest. Je weet, die komt uit zo'n omgeving waar homofobe opmerkingen aan de orde van de dag zijn. Dus op een bepaalde manier lees je dat. Zit je dat? Aan de ene kant is dat het startpunt waarmee je die boeken leest. En die boeken hebben ook tot op zekere hoogte allemaal, of tenminste zeker dat eerste boek, een soort van bevrijdingsromans zijn het ook. Omdat je weet, ja, inmiddels op het moment dat je dat boek in je handen hebt, weet je al, de auteur is een geslaagde Franse schrijver. Die zit in Parijs. Hij heeft zich vrijgevochten. Hij heeft zijn naam veranderd. Dus het is ook echt zo'n bevrijdingsverhaal van. En eigenlijk, het zit er in zijn carrière, als ik het zo moet uitleggen. Dat eerste boek is gewoon Weg met Eddie Belgul, is gewoon zijn ontsnapping. En die boeken daarna, zeker dat boek, Ze hebben mijn vader vermoord en de strijd ermee van een vrouw. Kijkt hij eigenlijk, die boeken zijn zeg maar 5 jaar later gemaakt, kijkt hij terug. Echt met de vraag van, heb ik ze wel goed begrepen? Heb ik mijn ouders niet te makkelijk weggezet?
Ik vroeg me wel af waarom dit niet één boek was.
Nou ja, dat is grappig dat je dat zegt. Ik heb het idee dat hij hiermee een soort Edouard Louis franchise is begonnen. Want
de Netflixificering van de persoonlijke roman.
Ja, korte boekjes en telkens over een net iets ander insteekje. Maar het komt allemaal wel erg op hetzelfde neer. Joost, heb jij hier een verklaring voor?
Nou ja, ik zag nu dat in de nieuwe aanbiedingsfolder van de Bezig Bij voor hun voorjaar 2022 wordt er ook weer een groot werk van Edouard Louis.
Een magnum
een
opus. Werk.
Ja, wordt nu als een magnum opus. 23. Is nu als een magnum opus aangekondigd.
Nee,
hij is 29.
Hij is 29. Ja. Oké, alsnog redelijk bij tijds voor een magnum opus. En dat gaat volgens mij ook weer exact waar deze boeken ook over gaan.
Mm-hmm.
Nou vind ik wel dat die boeken andere kanten op gaan. Maar natuurlijk wel, ja, het zijn hooguit zij riviertjes van dezelfde waterweg. Ja, natuurlijk.
Nou,
ja.
We hebben één ding dat tot nu toe niet besproken hebben, dat wel misschien de uitzondering daarop is. Is de geschiedenis van geweld. Waarin.
Heb je het idee dat echt zijn doorbraak in Nederland was? Eddie Belgul werd verspreid door de Bezig Bij, uitgegeven door de Bezig Bij. En werd wel een beetje opgepikt. Maar volgens mij de geschiedenis van geweld is echt door iedereen het meest
omhelst. Ja, dat idee heb ik ook.
En dat klassenverschil, dat schemert er wel doorheen. Maar het staat een iets anders centraal. Namelijk één nacht in het leven van Edouard Louis zelf. Waarin hij, hoe leg je dit nou precies uit? Waarin hij na een romantische avond met een wildvreemde die hij op straat is tegengekomen, die loopt uit in
Reda, een Noord-Afrikaan.
Ja, Reda, een Algerijnse jongen. Daar heeft hij daar gaat hij mee naar bed. En dan blijkt hij daarna, wordt hij door die jongen beroofd, verkracht en met de dood bedreigd.
Ja, mishandeld ook. Ja.
Ja, en dat. We zien eigenlijk zijn twijfel over hoe dit allemaal zich precies heeft afgespeeld. Want hij luistert naar zijn eigen verhaal terug, Edouard Louis. Terwijl zijn oudere zus, het vertelt aan Dierman.
Aan haar man, ja.
Ja, dus hij hoort met zijn oor tegen de deur zijn eigen verhaal over deze nacht terug. En dan zien we zijn commentaar. En hij twijfelt gewoon heel erg aan hoe hij had moeten handelen. Hoe de instanties hebben gehandeld. En hoe zijn band met die Reda nou eigenlijk te definiëren is. Want hij is natuurlijk mishandeld en bedreigd. En hij voelt zich
verkracht.
En verkracht.
Ja, door iemand die zelf heeft opgepikt.
Ja, door iemand die hij heeft uitgenodigd naar zijn huis.
Ja.
En waar hij voelt eigenlijk, en dat is denk ik de crux van dit boek, een vreemd soort verwantschap met die Reda, omdat ze allebei verschroepelingen van de samenleving zijn. En hij heeft bijna een soort Jezus-achtige boodschap van: als je iets kwaadaardigs doet, dan is dat omdat je zelf kwaadaardig behandeld bent. En het is de samenleving die mij dit heeft aangedaan en niet Reda.
Ik vind dat een zeker smalend sarcasme doorklinking wat je zegt. Ja. Want ik moet zeggen, bij dit boek, ik vind het echt, en dat is een woord dat ik altijd een beetje raar vind, maar ik vind het echt virtuoos. Ik vind het echt virtuoos.
Serieus?
Echt? Ik vind het echt ongelooflijk mooi geschreven. Die perspectiefwisselingen die erin zit.
Ja, die
dat je aan de ene kant gewoon zijn verhaal hebt. Aan de andere kant inderdaad wat jij zei, dat hij dan hoort hoe zijn zus het weer verder vertelt. En wat natuurlijk weer met een heel ander idioom gebeurt dan zijn idioom. Waardoor hij weer het verhaal dat hij aan haar heeft verteld eigenlijk in een soort lachspiegel weer terugkrijgt te zien. Waardoor hij zichzelf natuurlijk weer op een andere manier ziet. En dat koppelt hij aan allerlei Franse intellectuelen en filosofen. Vond ik echt heel, heel bijzonder opgeschreven.
Ik vond het echt geforceerd. Ik vond het begin vond ik het een gouden vondst. Maar op een gegeven moment begon ik me er echt aan te ergeren. En ook, ik snapte niet waarom die zus het pas na zo'n tijd aan haar man ging vertellen. Er zaten meer slordigheden in. Ze blijft Eduard de hele tijd Eduard noemen, terwijl hij Eddie was als kind. Weet je wat? Het zijn allemaal van die kleine dingen. En
oh ja.
Ik stoorde me daar op een gegeven moment bijzonder hard aan. Ook omdat ze op een gegeven moment denkt: ik ga het je nu uitleggen. En zitten er poëtische dingen in wat die zus zegt. Dat ik denk: nee, maar volgens mij is het personage zoals Eduard die zus schept, helemaal niet in staat tot dat soort bespiegelingen. Maar goed.
Nou ja, vooral de afrekening die zij steeds opnieuw met Eduard maakt, namelijk van hij denkt dat hij beter is dan wij in dit dorp. En ik weet niet of je dat ooit zo hardop zou zeggen. Dus maar ik heb dit misschien net iets guller gelezen, namelijk als dat hij dit niet echt heeft gehoord uit de mond van zijn zus, maar dat hij zich voorstelt dat.
Ja, nee, natuurlijk. Het is gewoon een theatrale voorstelling.
Ja, ja. Maar ik ging op een gegeven moment, ik ging in het begin wel mee, op een gegeven moment dacht ik: nee. Weet je wel, nu geloof ik het niet meer.
De reden dat ik mij hier, dat ik het minder mooi vond eigenlijk dan een strijd aan metamorfose van een vrouw, is omdat ik vind dat strijd aan metamorfose mooier is, omdat het alledaagser is. En hij is gewoon beter in, hij heeft veel minder moeite om anderen te beschrijven dan om zichzelf te beschrijven, Eduard Louis. En ik denk, hij is de hoofdpersoon van Geschiedenis van Geweld, maar je leert hem niet kennen. Je weet dat hij van boeken houdt. Oké, je weet dat zijn zus een simpel bestaan heeft en hij niet.
Nou, je leert hem toch wel een beetje kennen, want hij is een klassemigrant. Hij is van het arme platteland naar de universiteit gegaan. Doet alles om daar qua taal, qua uiterlijk.
Nee, dat heb jij uit strijd en metamorfose van een vrouw.
Nee, maar ik denk
ik heb
dat
het twee achter elkaar
geleden. Dus dat weet je hier niet.
Oh, ik denk dat ik denk dat Eduard Louis denkt: iedereen die dit boek leest, heeft mijn vorige boek al gelezen.
Je kunt het lezen gewoon als hoofdstuk 3 van.
Zoals jullie al zeiden, van als er zo'n franchise is, kijk, je hebt de eerste Iron Man, dan ontdek je waarom Iron Man werkt. En dan in de rest van de films hoeft dat niet meer uitgelegd te worden.
Nee, we hebben inderdaad zijn origin story niet nodig. Ja. Want we weten wie die is, dat is waar. Maar als losstaand boek vond ik het eigenlijk te lang gerekt. Het had eigenlijk een hoofdstuk kunnen zijn in de grote Eduard Louis autobiografie. Want ik
of
vind
memoires,
ook
laat het zo zeggen.
Ja, ja. En want ik vind ook dat de taal die hij gebruikt om het seksuele geweld te beschrijven dat hem is aangedaan, dat vond ik gewoon niet vernieuwend. Sorry.
Oh ja, maar ik vond het wel in detail heel goed beschreven. En ook hoe hij die geur van het wasmiddel en
ja, daar zat ik aan te denken. Ja, maar die perziklucht, dat is dus wel echt. Elke keer dat er een verkrachtingsscène ergens in zit, dan gaat het over van: ik concentreerde me op de details.
Ja, ja. Ik weet nog heel goed dat Arthur Schepijn een keer zo'n boek had over zo'n vrouw die werd door een groep
Indianen
verkracht. En toen gingen ze zich zo concentreren op een miertje dat op een graspriet liep. Dat ik echt dacht: oh mijn god.
Ja, maar dit is elke keer
zo kitsch.
Het zal dus wel zo zijn. Maar het is, ik vond het niet literair verheffend.
En
zo.
Niet vernieuwend. Niet of origineel. Nee.
Dus ik dacht wel van: het is, als je hem wil begrijpen, echt een sleutel tot Eduard Louis. Maar daar wederom, het had een hoofdstuk kunnen zijn.
Nou ja, weet je, dat vind ik ook de grap. Je kan volgens mij dit boek, dus De Geschiedenis van Geweld, kan je eigenlijk alleen maar begrijpen als je ook die andere twee boeken over zijn vader en moeder hebt gelezen. En dat vind ik wel weer, dat vond ik wel weer interessant aan dit boek. Maar ik weet niet of ik nou iets anachronistisch zeg. Want zijn die boeken over zijn moeder en vader, zijn die voorgeschreven?
Nee, die zijn erna. Kijk, en dat is denk ik, zo moet je die boeken ook zien, die twee boeken over zijn ouders. Dat zijn een soort
Wil je meer weten over mijn moeder? Lees dan Strijd en Metamorfose van
Vrouw. Nee, het zijn gewoon correcties. Eigenlijk dat verhaal van die moeder. Over die moeder schrijft hij ook in het boek over zijn vader. Maar ook in het eerste boek best wel kort.
Okay.
En eigenlijk was hij meer getraumatiseerd door hoe naar zijn vader was. En hoe gewelddadig zijn vader was. En eigenlijk zag hij zijn moeder niet zo staan. En dit boek is daar echt een correctie op. Van, volgens mij zegt hij dat ook een paar keer. Van, ik heb niet goed naar haar gekeken. Yeah. En nou is het ook wel zo dat die moeder een soort van bizar happy end meemaakt. Want dit verhaal, dat boek Strijd de Metamorfose van een Vrouw. Gaat erover dat zijn moeder dan ook dat dorpje uitgaat en naar Parijs komt. En eigenlijk een soort van de route aflegt die hij zelf heeft afgelegd. Minus de poëtische intellectuele boeken.
En nog steeds financieel afhankelijk van een man.
Ja, maar ik vond het heel eerbiedig wat hij over zijn moeder heeft gemaakt. Jij vond dit minder, maar ik vond het echt heel mooi. Ik was diep ontroerd door een aantal stukjes hierin. En hier was ik het eigenlijk vergevingsgezinder naar de clichés toe.
Ja, maar ik denk dat de geschiedenis van geweld niet zozeer gaat over hoe een verkrachting plaatsvindt of hoe een diefstal plaatsvindt of hoe je voelt als je leven wordt bedreigd. Het gaat over hoe je om moet gaan met haat. Kijk, deze Edouard Louis, die zegt op een gegeven moment van ja, de Reda, dus die man die hem verkracht. Ja, we zijn toch dezelfde klasse, dus allebei verschoppelingen inderdaad. Maar hij praat op een heel andere manier. Hij loopt de hele tijd. Op een gegeven moment blijkt dat die Reda zijn mobiel heeft. Dat ze, ja, maar ik wil mijn mobiel terug vanwege de foto's, weet je wel. Maar dat is natuurlijk gewoon zo'n mobiel. Om die te kunnen verkopen op de zwarte markt is misschien voor die Reda een kwestie van leven of dood. Niet van het sentiment dat een mooie foto uit het verleden kan zijn. En dat vond ik heel mooi confronterend. Wat die Edouard ook ontdekt na die aanslag, is dat hij een racist is geworden.
Ja,
en dat hij het niet meer aankan om andere mensen ook gelukkig te zien. Hij wil echt mensen die elkaar omhelzen, gelukkig gezinnen.
Hij beschrijft heel mooi hoe die haat wordt doorgegeven.
Ja.
En inderdaad dat hij opeens, en ik bedoel, de bepaalde manier zit daar dan weer de terugkoppeling in naar dat Marine Le Pen stemmende dorp waar hij vandaan komt.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk dat dorp dat getraumatiseerd is door van alles wat er gebeurd is in de wereld. En daardoor ook xenofoob is geworden. En racistisch is geworden. En nu opeens maakt hij dat zelf mee. Dat opeens heeft hij gewoon die angst in zich. En opeens voelt hij zich een slachtoffer. Nee, nou ja, op een gekke manier zegt hij. Hij zegt letterlijk, ik ben nu racist geworden. En hij kan die Reda niet helemaal de schuld geven. Want daar probeert hij zich mee te verzoenen. Maar aan de andere kant heeft hij wel de hele tijd dat gevoel.
Als hij een zwarte
man ziet. En loopt
hij
met die haat rond en die angst rond.
Maar waar hij het uiteindelijk allemaal naar terugleidt is eigenlijk het falen van het systeem. Want hij schetst bijvoorbeeld ook de jeugd of hoe de vader van Reda aangekomen is in Frankrijk. En door een soort hele kille bureaucratie heen moest. En vervolgens, als Edouard zelf aangifte moet doen, dan komt hij ook weer terecht in een hele kille bureaucratie. Ja. Waar hij zich niet in thuis voelt. Dus het is een soort algemeen gebrek aan menselijkheid dat hij betreurt. Hij is niet boos op Reda. Op wel geen één moment. En dat vond ik echt heel vreemd. En ik vond het te politiek. En hij zegt het ook in wat je net voorlas over zijn poëtica. Hij slijpt zijn mes en hij maakt met elk ding dat hij schrijft een politiek statement. En hij presenteert dus de Noord-Afrikaanse man die hem verkracht heeft als een falen van het systeem.
Ja, nee, en dat heeft natuurlijk iets. Ik heb daar zelf wel moeite mee. Want kijk, wat het systeem ook is, op het moment dat je iemand verkracht en in elkaar slaat, weet je zelf ook wel dat dat niet de bedoeling is. Daar heb je geen Macron of Mitterrand of Holland voor nodig.
Nee, of de homofobie die hij dan heeft gekend, waardoor hij zeg maar seks met mannen object vindt en dan zowel erotisch als whatever. Ik denk van ja, het is fijn dat hij het op die manier kan duiden, maar ik vond het wel een beetje week en populair of zo. Mm. Van het is namelijk iets heel makkelijks om een makkelijke politiek om te verkopen. Van we zijn eigenlijk allemaal slachtoffers van een systeem.
Ja, goed, maar ja, goed, daar kom je natuurlijk een beetje bij. Het grote thema van slachtoffercultuur. In die slachtoffercultuur waarin mensen zichzelf identificeren aan hun trauma's. Daar is hij natuurlijk een beetje de ster van. Ik bedoel, daar gaan al zijn boeken op een bepaalde manier over.
En ja.
Zoals hij over Frankrijk schrijft, ja, dan is zeg maar 90% van Frankrijk slachtoffer van het systeem. Op dat handjevol rijke prijzenaars naar dan die het niet zijn. En dat is natuurlijk een scheiding die ook heel kunstmatig is. En dat is een scheiding die wel heel erg in schablonen wordt uitgetekend. Een vorm van zwart-wit denken. En het grappige is wel, ik vind dus, dat waardeer ik dan weer wel. En ze hebben mijn vader vermoord en Strijd de Metamorfose van moeder. Probeert hij volgens mij wel voor zichzelf die schablonen door te breken. Door gewoon zijn ouders opeens proberen beter los te zien van die omstandigheden die hij in die eerste twee boeken heel erg beschrijft.
Nou, en ook zijn eigen zichzelf iets meer de schuld te geven van wat hij zijn moeder heeft aangedaan.
Ja, en eigenlijk ontdekt hij volgens mij in dat laatste boek pas dat zijn moeder best een leuke vrouw is ook als ze helemaal naar Parijs komt. Je hebt die hele fijne scène met Catherine de Neuve.
Ja, geweldig. Wil je die even vertellen?
Ja, hoe gaat hij ook weer precies? Het komt erop neer dat
hij is op een filmset.
Hij is op een filmset met Catherine de Neuve. Ja, vertel jij maar.
Nou ja, en kijk, die moeder woont dan inmiddels al in Parijs. Die is weg bij de alcoholistische vader van Eduard. En hij weet dat zijn moeder echt een diehard fan is van Catherine de Neuve. En hij praatte met Catherine. Hij zei, oh, samen een sigaretje roken. En weet je, mijn moeder die woont daar en daar, vlak bij jou in de buurt. Oh, is c'est vraiment? Ja, ja, c'est vraiment. En misschien moet je ook een keertje fumeren samen. Nou, een paar dagen later belt zijn moeder. Ze zei, oh my god. Catherine de Neuve stond bij mij op de stoep. En ik heb gewoon met Catherine de Neuve een sigaret gerookt. En ze heeft even gebabbeld met me. Ja, dat is toch zo hartverwarmende
scène. Ja, dat is een hele fijne scène. Ook zo'n fijn idee dat mensen nog gewoon een sigaretje roken met elkaar.
Ze roken nog. Ja, ja, ik zat net terug te bladeren van wanneer speelt dit zich af. Het gewoon nu. Ja. Wat ik me wel afvroeg toen ik de recensie in de Groene Amsterdammer las.
Wie had het gerecenseerd?
Cyril Offermans. Oh, ja. En daar stond in... Ik geloof niet dat ik van zo'n jonge schrijver ooit zo'n goed boek gelezen heb. En toen dacht ik, oh, wacht eens even. Daarom vinden we hem zo goed.
Ageism.
Omdat hij zo jong is. Omdat hij een soort dan prodigy zou zijn.
Dat kan trouwens ook heel heel dodelijk zijn. Hè? De lat kan daar... Ik ben een tijd lang geweest met iemand die echt als het wonderkind van de literatuur werd gezien. En hij heeft het niet meer kunnen inlossen. Ook
nee,
het
spijt me echt dat het me niet gelukt
is. En toen maakte ik het ook nog uit met Joost. Ja. Hebben wij een vraag, Merel?
Ja. Oké, ik pak hem er even bij. Hij is getiteld A Key to All Mythologies.
Oh mijn god.
Oh! Ja, ja. Van een vraag van Sophie. Beste mensen van Boek FM.
Mensen.
Ja.
Zo heerlijk transneutraal.
Helemaal.
Ze weten niet zeker wat ik ben.
Ik ben al enkele jaren groot fan van jullie podcast. En natuurlijk heb ik ook een girl crush op Ellen.
Ah, oh, Sophie.
Alweer?
Is het Joost?
Alweer.
Zijn Sophie? Haha, Joost.
Wie niet?
Ik ga samenwonen met je vriendin.
Wie niet?
Mimi.
Ja? Mimi, wie niet? Ze is zo heerlijk als rem en ontzettend grappig.
Oh ja.
Elke aflevering van de podcast is smullen.
Dankjewel.
Dat jullie de tijd nemen om diep door te praten.
Neem elke podcast 5 keer opnieuw op, hoor, voordat hij goed is.
Ja, ik ben altijd op mijn eigen grap aan het
lachen. Kom op, nog heel even.
Laat me even.
Dat jullie de tijd nemen om diep door te praten over telkens één boek is uniek in dit taalgebied. Dat jullie het dan nog op zo'n grappige manier doen al helemaal. Ik moet zo vaak schaterlachen met jullie dat ik al bijna niet meer in het openbaar durf te luisteren. Oh. Dit gezegd zijnde heb ik enkele vragen voor jullie. Hoe kan het dat jullie Middlemarch terecht om de haverklap ter sprake brengen, maar niet wanneer het gaat om de titel van de trilogie van Jonathan Franzen, namelijk A Key to All Mythologies, wat toch niet anders kan zijn dan een knipoog naar die vreselijke Casaubon.
Ja, Casaubon is de hoofdpersoon, een van de hoofdpersonen uit het boek. En die werkt zelf aan een studie die Key to All Mythologies heet. Dus daar is het een soort van
knipoog
naar. Maar het is me nog niet duidelijk waarom Franzen...
Nou, misschien
dat
gewoon
die verwijzing heeft.
Dat hij ook een heel groot slepend familiedrama aan het schrijven is.
Maar, ja, maar we hebben nog maar 33% van die trilogie van Franzen.
Nee, okay.
Dus op een dag.
Maar je vraagt je af wie dat personage dan is.
Nou, Sophie, we weten binnen 20 jaar wat de referentie is. Maar slim opgemerkt, thank you.
Ja. Blijf nog 20 jaar schateren en dan kom je erachter.
Dan ben ik al lang dood. Nog 20 jaar boeken, FM.
Ja, dat zijn tropenjaren. Nee,
tropenjaren.
Nog een vraag. Van Casaubon gesproken. Wie vinden jullie het onsympathiekste personage uit de wereldliteratuur? Dit vond ik een hele leuke vraag. En? Denk daar maar even over na. En Charlotte zit met haar handen in het haar.
McKellen Cocaine op de poster van Home Alone.
Maar altijd als jij de vraag voorleest, vergeet ik elk boek dat ik ooit gelezen heb.
Oh ja. Nou, nog heel even. Je hebt nog heel even de tijd om te bedenken. Want ze heeft namelijk nog een vraag.
Oh.
En de belangrijkste vraag. Wanneer, oh wanneer, trakteren jullie ons op de reeds lang beloofde special over Middlemarch? Ik las het boek op jullie veelvuldig aanraden, zo pas uit. En popel nu om wat nazorg te krijgen in de vorm van een heerlijke aflevering van jullie podcast. Nogmaals bedankt voor jullie geniale podcast. Ik blijf genieten van elke aflevering.
Sophie,
Heel erg bedankt, Sophie.
Dankjewel.
Is zo pas, is dat Vlaams?
hartelijke groet van België te luisteren.
Ja, kijk eens aan.
Appropriate.
Sorry jongens. Dit is racism.
Ja, dit is wel een beetje naar. Het is net als die Canadese premier die dan in blackface is gefotografeerd. Dan gaan we gewoon... Merel wordt over 10 jaar gecanceld omdat ze dat heeft gedaan.
Ik kan het er nog uitknippen, maar ik denk niet... Ik laat het wel in.
Okay, het meest sympathie personage dat we kunnen bedenken.
Ja.
Nou, je hebt natuurlijk die ene juf uit Harry Potter. Moet ik even aan denken.
Zwamdrift.
Zwamdrift. Hoe heet ze nou?
Nee, ze heet...
Trelawney?
Trelawney, ja.
Nee, Trelawney is Zwamdrift.
Dolores Umbridge.
Oh ja.
Zo'n soort van gewapende aardigheid. Zo'n aardigheid die alleen maar bedoeld is om onaardig te zijn.
Ja, het is wel dat meestal zijn de slechterikken zijn antihelden. Dus ja, die vind je dan gewoon sympathiek.
En romans gaan ook heel vaak over slechterikken. Natuurlijk, op een bepaalde manier. Maar goed, de vraag was niet... Ons vervelendste personage.
Ik weet er eentje.
Bella Swan uit Twilight.
Ah, hou op. Nee, lees de boeken opnieuw, dan ga je van haar houden.
Wat?
Echt. Wat?
Het is vrouwenhaat die haar ons tegen heeft gemaakt. Ons tegen heeft gemaakt.
I love Kristen Stewart. Zij redde die rol voor mij. Maar ik heb de boeken gelezen. Ik vind Bella van...
Ik was wel 10 toen ik die boeken las. Dus misschien...
Dus nee, geen fan.
Dus vraag hadden we moeten instuderen.
Ja, ik dacht
we kunnen wel snijden.
Echt dat jullie gewoon het meteen zouden weten.
Oh my god.
Maar ik.
Hoe gaan we dit doen?
Even, kunnen
we
het niet ik geef het even een seconde om even te bedenken.
Ja, knip maar. Weet je. Ik vind Call Me Risley irritant. Wolfhall-trilogie. Ja.
En wat vinden we van AW Gijsselhard?
Nee, dat vind ik lachen.
Oh ja, maar ik vond
is
hem die, juist...
Sympathiek of niet?
Ja, ik zat aan hem te denken, want hij is dus inderdaad echt zo... de gierige oude man die je moet haten. Maar omdat hij zo van zijn dochter houdt, vond ik dat... en dat museumpje aan het
bijvoorbeeld
inrichten is...
J. Kessels.
Wie is dat?
Ja, van de Tomese.
Van Tomese, die heeft een hele serie boeken over J. Kessels. En dat is dan zo'n slonzige journalist. Die dan slonzige, van die, ja, ik zal niet zeggen slonzige witte mannen doet... dingen doen, maar dat is wel wat het is.
Ik doe ook altijd slonzige witte mannen.
Ik ook, ja. Jongens, maar echt minst sympathiek. Oh ja, alle mannelijke hoofdpersonen van Tommy Wieringa's romans.
Oh,
ja,
inderdaad.
Ja, van Tristan tot die Miepkous uit Caesarion. Hoe heet ik weer? Oh ja, Caesarion.
Unger. Ja, hij heet Unger.
Oh my god, iedereen in de boeken van Kluun.
Ja, die haten we sowieso toch.
Oké, zullen we dit zo even opnieuw proberen dan?
Nog een keer?
Of was dit
dus al, het is nu opgenomen, dus ik kan het.
Het was best wel ad rem, toch?
Oh, was het ad rem? Maar...
Het was ad rem. Het was ad rem en ad hominem. Dus dat vind ik twee leuke redenen om hem te laten beklijven.
Maar we hebben dus die vraag over Middelmaars niet beantwoord.
Nou, Sophie, laten we dit zo zeggen. Als wij dit boek gaan lezen en herlezen, in mijn geval, hebben we daar de tijd voor nodig. En wij zijn echt een soort burn-out nabij door dit seizoen van boeken FM. Want ik weet hoe het met jullie zit, maar ik heb vanochtend nog 2 boeken gelezen voor deze podcast.
Ja, ik ben ook.
Dood op. En we willen wel dus alle aandacht, Joost, en minuten en liefde geven aan deze roman. En om eerlijk te zijn, ik heb ook faalangst.
Wat Middelbaars betreft?
Ja, om het al besprekende eer aan te doen. Oh, ik zou het eigenlijk gewoon dat hele boek
maar,
moeten voorlezen.
Ik zou het in... Ik heb het dus nog nooit aanbevolen, Sophie, omdat ik het nog niet gelezen heb.
Oh, jij hebt het ook nog niet gelezen?
Nee, ik heb het nooit gelezen.
Oh,
maar
vind ik wel
de,
leuk
afgelopen
om
jaren om mij, de afgelopen jaren om me heen zijn er echt talloze mensen geweest die dit boek dan lazen en allemaal zeiden, wauw, hoe kan dit?
Wacht even.
Hoe kan dit boek 200 jaar geleden... Ja, bijna 200 jaar geleden beschreven zijn. Het is zo modern en zo slim en zo vlot.
Ja.
Hoewel het wel 1000 bladzijden is.
Zit ik hier dus met 2 middelmaagden?
Ja.
Maar weet je wat? Zullen we anders dit afspreken? Want kijk, je weet, Sophie, we hebben altijd een beetje zo houden... een beetje geheim wat onze dubbele kerstaflevering over zou gaan. Dit jaar is het, moet ik al zeggen, Middelmaars niet. Zullen wij voor kerst 2022...
Ja, dat duurt wel heel lang.
Dat duurt wel heel lang. Maar in ieder geval in het nieuwe jaar...
Kunnen we niet gewoon deze kerstvakantie... Ja, jij hoeft het dan niet te lezen.
Nee, maar ik ga het wel herlezen.
Kunnen wij het misschien in de kerstvakantie herlezen? Zo'n soort boek lijkt het me wel.
Oké, wij gaan nog even kissebis hierover, Sophie. Maar we willen wel heel graag volgend kalenderjaar... ons storten op Middelmaars. Heel erg bedankt voor je vragen. Misschien moeten wij nog heel eventjes hebben over Edouard Louis.
Edouard Louis.
Vind jij dat er een soort slachtoffercultuur is? Hoe kijk jij ernaar? Jij bent millennial duider. En zo ja, past Edouard Louis erin?
Dat vind ik ingewikkeld, want Edouard Louis... Ja, het antwoord op de eerste vraag is ja. Er is een slachtoffercultuur. En mensen die van mijn leeftijd die iets hebben... Of het nou zeg maar een angststoornis is, of een beetje een kille moeder, of een eerste break-up, of echt nare dingen ook natuurlijk. We hebben het nu dapper gemaakt om over dat soort dingen te praten. En dat tot op zekere hoogte was ik het daarom ook mee eens. Dat het goed is voor mensen om met elkaar over hun leed te praten. En dat er een heleboel dingen vroeger onder de doofpot, wat is het, in de doofpot werden gestopt. Die er nu niet meer, waar we dat dan nu niet meer mee doen. Ik was bijvoorbeeld ook heel erg eens met de MeToo-beweging. Maar het voelt wel alsof iedereen zichzelf nu aan de hand van de dingen, nare dingen die hij heeft meegemaakt, een identiteit kan presenteren. Dus ik heb op, als tiener heel veel op Tumblr gezeten. Dat is een beetje na jullie tijd. Dat was een blogwebsite. Waarop je dan ook een kleine bio kon hebben. Waarin je eventjes jezelf dan beschreef. Gewoon je sterrenbeeld en je geaardheid en ik wat. En daarin gingen mensen ook op een gegeven moment al hun aandoeningen opnoemen. Mm. En dat waren dan allemaal vage dingen zoals PDD-NOS en zo. Niet ten nadele van mensen die PDD-NOS hebben. Maar het was vrijwel altijd self-diagnosed. En ik heb er wel een beetje een verbitterd beeld aan overgehouden. Wat slachtofferschap betreft.
Wow.
Omdat ik denk dat er een zekere zeldzaamheid nodig is om de ernst ervan te behouden of zo. Er is een inflatie van slachtofferschap. Mm. Dit is misschien een hele makkelijke mening. En ik vind dus dat Edouard Louis misschien er niet helemaal tussen past, omdat hij niet een geprivilegeerd iemand is. Niet op elk gebied in ieder geval.
Nou, inmiddels wel.
Nou ja, inmiddels wel. Maar ik denk dat dat in armoede opgroeien met ouders die geen aandacht en liefde voor je hebben, dat is gewoon.
Ja, dat neem je met je mee.
Daar mag je een slachtoffer van zijn.
Mag je ook de rest van je leven voel je dat.
Ja, en daar romans over te schrijven vind ik niet te koop lopen met je slachtofferschap. Ik vond de geschiedenis van geweld dat hij gewoon rekte en rekte en rekte. Eén ding dat hem was overkomen, daar voelde ik wel net iets meer wat jij.
De slachtoffer porno haast. Zwelgen in slachtofferschap.
Ja, ik vind het heel moeilijk. Ik heb het idee dat ik hele controversiële dingen aan het zeggen ben. Want ik vind ook dat iedereen die iets kuts heeft meegemaakt, daar over moet kunnen praten. En het is niet zo dat we alleen over dat soort dingen praten. Want we zitten nu gewoon in een tijdperk dat mensen meer over dingen praten. Want je kunt gewoon alles kwijt op internet en je kunt jezelf uitgeven. En iedereen is gewoon voortdurend aan het woord. Dus het is geen wonder dat we het ook meer over leed hebben of zo. Dus genuanceerd antwoord, ik weet het niet.
Nee, het moeilijke is natuurlijk altijd. En dat is soms dat gevoel dat, volgens mij beschreef jij dat net. Dat uiteindelijk maken we ook allemaal nare dingen mee in ons leven. En voor de ene persoon is het heel veel erger dan de andere persoon. En soms heb je wel. En er zijn ook mensen die echt vreselijke dingen meemaken. En inderdaad, het is volledig logisch. Sommige dingen draag je hele leven met je mee. En soms heb je ook het gevoel dat je denkt, ja, nu zoekt iemand naar een reden om zich
speciaal over te doen.
Speciaal
komen
te voelen.
Maar luister eens, lieve mensen. Deze jongen die is verkracht in zijn eigen bed.
Ik vind hem dus ook de uitzondering, hoor.
Oké. En hij heeft gedacht. Hij heeft gedacht dat hij doodging. Hè? Dat word ik heel overtuigend, vind ik hierin beschreven. En wat ik heel schrijnend aan dit boek vind. Kijk, je zou kunnen zeggen dat mensen inderdaad koketteren met een zelfdiagnosis. Weet je wel? Je had op een gegeven moment, vond ik ook zo vreselijk. In Glee had je een zogenaamd autistisch personage die de hele tijd de grap maakte. Oh, maar ik ben autistisch, ik mag zeggen wat ik wil, weet je wel? Terwijl je denkt, ja, wat een kutschrijvers. Maar bij hem is het niet alleen hoe die ervaring hem ideologisch totaal verandert. Hij wordt een racist, dat zegt hij zelf ook. Maar ook hoe op een gegeven moment een bepaald geloof dat hij als klassemigrant had in maakbaarheid totaal van de tafel is geveegd. Want hij zegt op een gegeven moment van ja, ik wil dit verhaal niet tegen de politie vertellen, want die gaan mij vragen stellen waardoor ik dit verhaal moet veranderen en het niet meer mijn verhaal is. En ook ik ook de vervelende dingen, de nare feitjes hiervan, weet je wel, die niet in mijn troop van ja, we zijn allebei slachtoffers van het systeem of ik heb het uiteindelijk tot hem door weten te dringen achterblijven. En dat vind ik er wel knap van. Alleen, en dat is mijn bezwaar tegen eigenlijk alles wat ik tot nu toe, alle drie de werk die ik van hem heb gelezen. Het is een feuilleton. Elk boekje is een feuilleton. Het is een klein onderdeeltje van wat eigenlijk een veel grotere roman had moeten zijn. En dat, ja, laten we zeggen, niet om kapitalistische redenen, maar ik kan me wel indenken dat de uitgeverij daarbij handen wrijvend stond. Maar om bepaalde redenen niet het lef heeft gehad. Of misschien dat het zo acuut noodzakelijk voelde voor Louis zelf dat hij het maar moest publiceren zodra hij het had uitgebraakt. Maar ik vind het allemaal een beetje. Hij maakt terechte punten. Hij maakt interessante punten. Hij geeft ook weer. Kijk, een vriendin van mij die ik heb leren kennen tijdens een van mijn poëzieoptredens wereldwijd, is de Finse dichteres Aura Nurmi. En zij heeft een bundel geschreven, debuutbundel, toen ze 28 was. En dat gaat over witte armoede in Finland. En het was enorm taboe, want in Finland waren geen witte arme mensen. Zij heel Finland. En dat bleek dus wel zo te zijn. Dat kaart is heel terecht aan. En dat hij die witte onderklasse in Frankrijk weer een gezicht geeft. Jullie kijken heel vermoeid, jongens. Nee, maar ik vind het echt belangrijk.
Nee, het is belangrijk. Ja. En ik denk dat je goed samen hebt gevat wat we tot nu toe hebben besproken. Maar ik vind wat Joost... Nee, het is toch zo?
Ja.
Dat Joost wel een relevante vraag stelt, toch? Over van waarom doen dit soort verhalen het nu heel goed? En jouw antwoord is eigenlijk van, nou, omdat er terecht licht wordt geschenen op een onderklasse die niet genoeg stem heeft in de literatuur.
Het toont de grens van maakbaarheid. Zeker wanneer je een klassemigrant bent. Op een gegeven moment denk je, oh nee, nu is alles gelukt. Nou nee, dat is niet zo. En dan kunnen ook nieuwe ervaringen komen waarom jij opeens tot een groep gaat behoren die je eerst minachtte.
Ja, dat is zeker waar. Ik vraag me wel af of zijn ontboezeming van ik ben nu een racist, hoe integer die is, want hij is het zo overduidelijk niet.
Nee, dat is natuurlijk zo. Precies, ja. En hij zat zo over. Het is niet dat hij zich daarna bij Le Pen uitsluit.
Nee, dat was nog een dapperder verhaal geweest.
Ja, dat was een raad. Dus in die zin is het. Maar hij laat meer gewoon zien hoe zo'n emotie na zo'n gebeurtenis werkt.
Nee, maar jij stelde deze vraag van: oké, is er een slachtoffercultuur? Ik neem aan dat jij er zelf ook een antwoord
op hebt. Nou ja, nou, wat mij meer opviel. Nina Weijers schreef een keer in de Groene een column laatst, waarin ze schreef van, goh, er zijn zoveel boeken op dit moment waarin een soort van personages worden beschreven, maar die personages zo nadrukkelijk in het systeem, en dat kan het kapitalisme zijn of de neocoloniale wereld of racisme, dat die boeken bijna meer over het systeem gaan dan over die individuele mensen. En blijkbaar spreekt dat heel veel lezers aan, omdat ze dan denken, oh wacht, dan gaat het ook over mij. Dus het boort een soort van breder. Het boort een soort van breder sentiment uit, waar sommige lezers iets mee kunnen. En ik denk dat bij Edouard Louis heb je in sommige van die boeken heb je een beetje dat gevoel. Dat heel veel mensen kunnen denken, oh, ik voel wat hij beschrijft. En dat gaat ook over mij, want het gaat over het systeem.
Oh, dat is wel interessant. Want je zou zeggen dat Strijd en Metamorfose van een Vrouw juist een stap daarvan af is, want hij wil specifieker worden en niet meer over het systeem praten.
Ja, nee, maar ik vind dat ook een schrijven van een andere wending weer.
Maar hij heeft dan wel de neiging om in soort van algemeenheden over mannen en vrouwen te schrijven. Hij zegt bijvoorbeeld, een zoon mag dan nog zoveel zoon zijn. Hij blijft tegenover zijn moeder altijd een man tegenover een vrouw. En daarin heeft hij weer die neiging om sociologie te bedrijven, ja, eigenlijk. Ja. Ik vond dat wel een interessant citaat. Maar hij ging er niet heel erg op in. Want daarna ging hij weer over zijn moeder schrijven. Wat ik ook leuk vond, hoor. Want zij was echt een interessant personage. Maar misschien wel omdat we het prettig vinden om nu over, op zo'n hele politieke manier, over mannen, vrouwen, slachtoffers, daders na te denken. Ja. Dat is waar. Maar ik weet niet of dat slachtofferschap is. Het is meer gewoon dat we het politiek productief vinden. Om in
een enorme behoefte om wel kloven te zien.
Ja,
te zeggen,
ja,
van, oh, jij kan nooit mij worden, want er staat te veel tussen ons in.
Maar goed, dan misschien sluit dat ook wel aan op de rol die Edouard Louis nu dan op televisie en internet heeft. En waarom hij misschien ook twee keer per jaar verschijnt in plaats van één groot biografie te schrijven, autobiografie. Hij is naast een schrijver ook een soort activist.
Ja, hij is een marxist. Een grotere marxist althans dan Sally Rooney mogen we eigenlijk wel controleren, wou ik zeggen. Concluderen, lekker mensen. Ja, en hij geeft dus een nieuwe stem aan de white trash kant. En dat bevat. En hij is heel eloquent. Hij was dus een paar weken geleden op televisie bij Buitenhof, waarin hij ging uitleggen hoe er met onze lichamen wordt omgesprongen, ook politiek is. En politiek, dat de politiek bepaald is hoe gezond wij zijn. Zeker als we tot de lagere standen van de maatschappij behoren. Maar ja, nogmaals, kijk, hij is ook een ster. Hij heeft de X-factor van heb ik jou daar. Ja, hij ziet eruit als een discount Joost de Vries, maar dat zegt nog niks. Hij is nog hartstikke leuk. Dus kijk, verkapt compliment. Ik kan het wel.
Hebben jullie de nieuwe aflevering van Succession al bekeken?
Nee.
Kendall, die wordt dan een bootleg Rawls genoemd.
Van Friends.
Van Friends.
Die acteur lijkt ook echt op hem.
Ja, maar wat, kijk, Edouard Louis is natuurlijk een Fransman. En zijn boeken vallen echt duidelijk in de Franse traditie. En in die Franse traditie is het veel normaler om een boek van 80 bladzijden uit te brengen. Ik bedoel, zijn werk.
Ja, dat is goed om te weten. Er zijn ook dunne boekjes.
Ik dit weekend Leila het een en ander van Annie Ernaux zitten lezen. En ik las het boek van haar Laplace over haar vader.
Ook dacht over de V&D.
Jezus.
Over haar vader. En dat is ook totaal haar vader. Gaat ze ook zeggen van, ik ga hem niet beschrijven als mijn vader, maar ik ga hem beschrijven als een man van een bepaald tijdperk, van een bepaalde klasse, in een bepaald economisch perspectief. Dus eigenlijk, en ik bedoel, Annie Ernaux komt met een paar blurbs op die heruitgaves van Edouard Louis, en dat verbaast me niks. Het is heel erg die traditie.
Ja. Ja.
En in Nederland bijna niet echt wordt bedreven.
Je zou zeggen, als het gaat over jezelf, je afkomst, weet je wel, en die lagere klasse, zou ik zeggen, Alex Bogers.
Ja, maar die doet het volgens mij veel meer echt in de vorm van een roman. En ja, dit zijn natuurlijk echt gewoon meer die soort meer van essayistische memoires. Ja.
Ja. Ja, dat is het. Dat is het zeker.
Maar de vraag die ik je eigenlijk wil stellen, Ellen, is wat jij vindt van, heeft de schrijver soort van, Oké, hoe ga ik het formuleren? Is de taak van een schrijver om zich op te sluiten en in letteren te denken en gewoon te werken aan zijn kunst? Of is de taak van een schrijver om er overal te verschijnen en politieke statements te maken?
Oh, wat een grappige vraag die heel makkelijk te beantwoorden is, Charlotte. De grote engagementsvraag.
Ja.
En zonder gekheid, je mag je van mij best terugtrekken op je zolderkamer, hoor, lieve schrijver. Maar ik vind dat in de tijden waarin we nu leven, waarin de kracht van het woord echt gebruikt moet worden, je eigenlijk verplicht bent om ook voor je mening uit te komen, geëngageerd te zijn en licht te schijnen op iets anders dan de eigen navel.
Dat is wel interessant. Er komt heel veel samen hier. We hebben het natuurlijk over Sally Rooney gehad, die zich deze vraag stelt. Mm-hmm. Van mag ik wel een liefdesroman schrijven in tijden van klimaatverandering eigenlijk? En we hebben Bulgakov gehad, die niet anders kon dan tegen zijn regime in schrijven. Dus die had misschien liever een sprookje geschreven, maar die moest wel maatschappijkritiek leveren. Maar wordt gewoon op stijlniveau en op literaire waarde, wordt het meer waard als het geëngageerd is?
Het cliché is, in de letteren wil dat een super geëngageerde roman qua stijl minder is.
Ja, daarom vraag ik
want
het inderdaad.
Want als je het is mooi schrijverij, nou, het citaat dat wij al vaker hierbij aangaat, dat maak je een kroonluchter niet brand. En wat wil je wanneer je een revolutie hebt? Brand, weet je wel, verse vlammen, helder licht, zoveel mogelijk luxe erop. Maar ik denk dat die twee elkaar nodig hebben. Je hebt een hele mooie stijl, kan ervoor zorgen dat je als lezer allereerst, en dat vergeten we wel eens, door wil lezen.
Ja.
En ten tweede wordt vervoerd in de boodschap. Ik luister soms wel eens, kijk, het is een beetje dat delicate evenwicht tussen toon en inhoud, hè? Vorm en inhoud. Ik zal een actueel voorbeeld geven vanuit de politiek. Als ik Mark Rutte hoor praten, als ik zijn teksten op transcript zie, denk ik, nee. Maar dan hoor ik hem praten met die redelijke stem. Hè? En we hebben er zin in. Het is gewoon de papa die zegt, nou, je hebt een lekker band. Maar ik plak hem en hier heb je een snoepje. En hier heb je wat krek. En het komt helemaal dik in orde. En snap je? Dus dat. Maar als je die twee combineert. En bijvoorbeeld bij een roman waar dat volgens mij echt wel lukte, om zowel de pijn van klassen te laten zien als de noodzaak om te blijven veranderen, is Op aarde schitteren we even, van Ojin Wong, weet je wel? Geen perfecte roman, maar ik wilde wel doorlezen en doorlezen, ook al hij het politieke en persoonlijke met elkaar vermengt, in zijn verhouding tot zijn moeder, in zijn verhouding tot homoseksualiteit, met die liefdesgeschiedenis, met die guy met wie hij op een tabaksplantage werd. Dus dat vind ik een voorbeeld dat het wel kan. Dus mijn antwoord is heel kort gezegd ja. En stijl is een noodzakelijke voorwaarde. Joost, wat vind jij hiervan?
Nou, mijn bezwaar is, die vaak uitpakt, en dat merk ik sowieso, als het, niet alleen in literatuur, maar ook theater vaak, dat als het dan politiek wordt, kijk, de meeste kunstenaars en schrijvers zitten politiek gezien behoorlijk in dezelfde hoek. En ik kan het gewoon niet aan als iemand in een roman nog een keer gaat uitleggen dat het kapitalisme niet werkt. Of nog een keer gaat uitleggen dat racisme fout is.
Het wordt een beetje zelffeliciterend.
Het wordt heel zelffeliciterend. Dus voor mij is het iets dat aanwezig moet zijn, denk ik, in het perspectief, maar niet als onderwerp.
Ik denk dat ik het met je eens ben. Dat is wel. Ik ben al de hele podcast aflevering, kom ik een beetje cynisch over wat Edouard Louis betreft. En dat is inderdaad omdat hij zijn politieke boodschap er zo expliciet in stopt. En ik denk dat ik hem dus een soort van Angela's Ashes-achtige beschrijving van zijn moeder had ik eigenlijk mooier gevonden. Als hij gewoon 300 pagina's lang over zijn moeder had geschreven.
Alleen over de gevolgen en niet de oorzaken.
Ja, want ja. Ik denk ook van, we zijn ook niet van gisteren. Wij weten wel dat er een kloof is tussen arm en rijk of zo. Maar goed, wie weet. Ik denk dat als hij waarschijnlijk wordt hij gelezen door een heleboel jonge mensen, zoals ik. Ja. En ik weet, wist niet...
Zoals ik. Niet zoals wij.
Laten we even heel duidelijk zijn over wie er hier jong is.
Ik vond wel dat je net Merel tot jouw generatie behoorde. Dan dacht ik, wauw, Merel.
Merel, niks schelen toch niet zoveel?
Een paar jaar afgesnoept.
Nee, volgens mij niet.
Nee.
Jij bent...
Ik kom uit 98.
Ja. Ik 94.
Het hebben jullie echt 3 afleveringen geleden ook al tegen elkaar.
Ja,
ga ergens anders scharen. Ja, echt, ja.
Nee, maar goed. Dat wat dan die Parijse uitgever zei. Van volgens mij is het helemaal niet zo slecht aan toe op het Franse platteland. Het is wel een soort wake-up call voor iedereen die denkt dat de klassenstrijd gestreden is.
Oei, oei. Cijfer.
Is het tijd om een cijfer te geven?
Ja, dat vind ik wel.
Joost.
Shit. 7.
7.
6,5.
Oké, okay, even pak jij de rekenmachine.
6,7.
Oké. Nou, zal ik hem maar afmaken, want het is een beetje gedaald met
de fut is de energie. Bedankt, Edouard Louis.
Ja, bedankt jongens allemaal voor het luisteren.
Edouard Louis, je n'ai pas de energie.
Ja. Bedankt voor het luisteren. Abonneer je op de Groene Amsterdammer.
Je voudrais een piste de brie.
Abonneer je op Boeken FM in je podcast app. Geef ons recensies. Geef ons sterren. En als je vragen hebt of opmerkingen of een foto van je hond wil sturen, kan dat naar boekfm@dasmag.nl.
Fromage.
Oubli. Of we zitten tegenwoordig ook op Instagram, @boekenfm.
Ja. Ik vind trouwens het woord oublihoorn zo'n raar woord. Alsof je dan de hoorn vergeet.
Dat is van zo'n ijsje, toch?
Ja, alsof je de hoorn vergeet.
De verloren hoorn. Dat klinkt als een kuifje.
De verloren hoorn. Dat klinkt inderdaad als een kuifje, ja.
Of een mislukte transgeneroperatie.
Jezus. Dat noemde mijn moeder altijd een Tsjechische haastklus. Oké, jongens. Bedankt voor het luisteren.
Die mevrouw Omtzigt.
En we zien jullie graag volgende week terug.